Een hele goede morgen. We hebben hier naar uitgekeken om hier weer te zijn. Maar allereerst wil ik eigenlijk zeggen tegen de gemeente, maar ook in het bijzonder tegen Els, want het trof mij dat zij een beginnende longontsteking heeft. Ik weet natuurlijk niet wat voor medicatie zij krijgt, maar wij hebben thuis nog ivermectine. Een middel dat in de coronatijd verboden werd, omdat het heel goed helpt tegen longinfecties. We zouden met elkaar kunnen kijken of dat eventueel aanslaat als haar huidige medicatie niet aanslaat. Inmiddels is het, als het goed is, geen verboden middel meer. Zowel, dan heb ik waarschijnlijk een probleem met de overheid, maar dat geeft mij niet, want als maar iemand gezond wordt, hè, daar gaat het uiteindelijk om. Dus weet dat die middelen eventueel gegeven kunnen worden. Wij zijn bereid om aankomende week dat persoonlijk ook bij haar thuis te brengen. Dat kreeg ik zojuist op mijn hart toen ik de mededelingen hoorde. Wat ik vandaag ga doen, ik ga proberen de prediking zo dicht mogelijk naar het hart te brengen. U heeft de laatste weken gehoord over de wederkomst van Christus, menigmaal. Maar vandaag gaan we het echt met elkaar hebben over de praktische levensheiliging. En dat gaan we doen aan de hand van Efeze hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32, het hoofdstuk over de oude en de nieuwe mens. Het thema wat erbij hoort is als volgt: maar u heeft Christus zo niet leren kennen. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Ik hoop ook dat u een Bijbel bij u heeft. Ik hou er namelijk van om het geritsel van de blaadjes te horen. Kijk eens aan. Ik hoop dat hier volgende week nog veel meer Bijbels zijn. Want zo wordt u ook een beetje wegwijs in de Bijbel. Het is heel mooi dat we in een digitaal tijdperk leven. Dat we heel makkelijk met een groot scherm kunnen meelezen. Maar oh, wat gaat er kracht van uit als we die Bijbel meenemen en daar zelf ook in gaan bladeren. De woorden van de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 17... Dit zeg ik dan en getuige van in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Mijn hulp komt van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zijn goede tierenheid duurt voor eeuwig. We hebben zojuist gelezen, broeder en zuster, over twee verschillende manieren van leven. Dat is wat de apostel Paulus u en mij kenbaar probeert te maken. Het is goed om te weten dat de apostel deze brief schrijft te midden van een heidense cultuur. Paulus wijst op het gevaar dat de geest van de wereld zich kan laten gelden in de gemeente. En daar moeten we altijd bedacht op zijn. Dat onze oude gewoonten niet de kop op kunnen steken. Het is namelijk gevaarlijk te denken dat onze oude levenswandel geen vat meer op ons kan krijgen. De enige garantie, broeder en zuster, om daaraan te ontkomen, is door dicht bij de Heer Jezus te leven. De vraag die boven deze tekst hangt, is eigenlijk heel actueel. Maakt het geloof in Christus werkelijk verschil in hoe wij leven? Efeze 4 laat namelijk zien dat het christelijk geloof geen dun laagje vernis is over ons oude leven. Een laagje vernis is een beschermlaagje. Het is een glanslaagje. Maar het laat uiteindelijk een radicale vernieuwing van binnenuit zien. En Paulus noemt dus twee manieren van levens op. Het oude leven zonder God en het nieuwe leven in Christus. Hij roept ons op, leef zoals u werkelijk bent geworden. Laat ik u een voorbeeld noemen. Stel u voor, iemand zegt dat hij verhuisd is, maar hij blijft elke dag teruggaan naar zijn oude huis om daar te wonen. De sleutel van het nieuwe huis zit in zijn zak. Maar hij leeft alsnog in dat oude huis. Broeder en zuster, Christus heeft ons die sleutel al gegeven om in dat nieuwe huis te leven, om uit die genade in Christus te leven. Paulus zegt in Efeze 4 eigenlijk hetzelfde tegen de gemeente. U bent verhuisd van het oude leven naar het nieuwe leven in Christus. Maar nu komt ook de vraag, leven wij echt vanuit dat nieuwe huis? Als het goed is, zijn we vandaag met elkaar in de plaatselijke gemeente in Haarlem, het plaatselijke huis van God hier in de gemeente. Laat ik het zo zeggen, het christelijk geloof is geen hobby voor de zondag, maar een manier van leven die alles, maar dan ook echt alles, raakt. Hoe we praten, hoe we werken, hoe we boos worden, hoe we omgaan met geld en ook hoe we omgaan met elkaar. Paulus spreekt dan vanaf vers 17 over het leven zonder God. En weet u, Paulus spreekt hier scherp. Hij zegt, u moet niet meer leven zoals de heidenen. Hij beschrijft een leven dat gekenmerkt wordt door, onder andere, hij noemt een aantal dingen op, zinloos denken, verduisterd verstand, verhard hart, morele onverschilligheid. Dit is niet een intellectueel probleem, broeder en zuster, maar een hartprobleem. Wanneer God uit beeld verdwijnt, raakt de mens de goede richting kwijt. Vrijheid wordt losbandigheid, verlangen wordt verslaving. En dit is geen beschrijving om met de vinger naar elkaar te wijzen, maar eigenlijk om te laten zien dat we het niet zonder de Heer Jezus, zonder Christus kunnen. Dat is de bewogenheid die Paulus in dit schriftgedeelte laat klinken. Paulus beschrijft een leven zonder God als een zinloos leven. Zinloos in het denken, dat is hoe hij het letterlijk omschrijft. Het klinkt hard, maar kijk eens om u heen. We leven in een tijd waarin men zegt, doe wat goed voelt, volg je hart. Alles moet kunnen, zolang je maar niemand pijn doet. Maar ondertussen zijn er meer burn-outs, eenzaamheid en leegte dan ooit. Mensen hebben alles, maar ze weten ten diepste niet waarvoor ze leven. Al die dingen in de wereld waar ze naar streven is een tijdelijke vervulling. Maar ze weten niet in wie hun identiteit hersteld wordt. De Bijbel geeft daar eigenlijk een heel helder antwoord op. Die identiteit wordt hersteld in de Zoon van God. Om even een concreet voorbeeld te noemen. Iemand werkt dag en nacht om carrière te maken, status te bereiken en erkenning te krijgen. Heel misschien herkent u uzelf hierin. Ik hoop het niet, want het is najagen van de wind. De prediker omschrijft het in het boek Prediker als vluchtigheid. Als hij dan uiteindelijk de top bereikt, blijkt het leeg. Geen rust, geen vrede en geen voldoening. Paulus zegt dat komt omdat het hart verhard raakt. Wanneer God buitenspel staat. Zonder God raken wij het doel kwijt, ook al lijkt het leven heel succesvol. Wees nooit jaloers op mensen die heel succesvol zijn. Wees nooit jaloers op topsporters. Uiteindelijk, als zij Christus niet kennen, is het allemaal leegte en geeft het geen vervulling. Zoals we ook heel veel wedergeboren voetballers op dit moment horen zeggen, dat zij alleen stand kunnen houden in die voetbalwereld. Waarom? Omdat zij Christus kennen en daardoor vervulling in het hart hebben gekregen. Vanaf vers 20 laat Paulus eigenlijk weten dat Christus leren kennen een breuk met de wereld is. En dan klinkt eigenlijk dat hele krachtige zinnetje, maar u heeft Christus zo niet leren kennen. Christus leren kennen is niet alleen het opdoen van nieuwe kennis, maar ook een ander leven ontvangen. Daar gaat het ten diepste om. Wij hebben een ander leven ontvangen en hij heeft ons door de Heilige Geest alles gegeven om uit dat nieuwe leven te leven. Het is alsof u een oud en versleten kledingstuk draagt, vol vlekken, scheuren en misschien wel wat nare geurtjes. U kunt het proberen te wassen, maar het blijft een oud kledingstuk. Paulus zegt, trek het uit en trek iets totaal nieuws aan. Dat is waar onze apostel Paulus dat mee probeert te vergelijken. Dit betekent bijvoorbeeld dat u vroeger heel boos op bepaalde dingen kon reageren, maar nu leert u eerst te bidden en de knieën te buigen. U leefde voor uzelf, nu leert u leven voor God en de ander. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Niet ik, maar eerst Hij. En als Christus dan zijn leven in ons kan leven, dan kunnen wij ook de ander liefhebben en voor hen leven. Ik had het er vanmorgen met de broeders nog over, dat de mannen hebben als eerste taak om te zien naar hun gezin. U moest uzelf vroeger misschien bewijzen, nu mag u rusten in Gods genade. En dat is een grote rust. Wij mogen door het geloof rusten in zijn genade. We zongen het net met elkaar, genade zo oneindig groot. Weet u, vaak zeggen wij leven ons leven en Christus komt er een beetje bij, maar eigenlijk is het andersom. Hij wil zijn leven in ons leven. Vernieuwing begint in het denken. Wat we geloven bepaalt hoe we leven. En daarom is het heel belangrijk om te weten, wat geloven we nou eigenlijk? Geloven we echt dat Christus uit de doden is opgestaan? Dat hij omwille van onze zonde is overgeleverd en gekruisigd is? Dat zijn bloed ons reinigt van al onze zonden? En dat hij ook op de derde dag is opgewekt? Als we dat waarlijk geloven, dan kan ons denken ook door de werking van zijn geest vernieuwd worden. Christen zijn betekent niet wat religie toevoegen aan je oude leven. Het betekent radicaal breken met dat oude leven, met de wereld. Met andere woorden, de oude mens afleggen. Vernieuwd worden in denken en geest. En daarvoor is het zo belangrijk dat we ook komen naar de diensten, naar de Bijbelstudies. Dat we gemeenschap met elkaar hebben als gelovigen. Dat mogen we straks ook na de dienst hebben. Mogen we gemeenschap met elkaar hebben. Dat is een heel groot goed dat we dan nu nog steeds in vrijheid in Nederland mogen doen. Zo worden we vernieuwd in ons denken. Maar bovenal ook door de dag te beginnen. En ik hoop echt dat u dat doet. En ik blijf dat elke keer weer herhalen. Begin de dag in gebed en met het lezen van het woord. Ik weet voor sommigen die een drukke baan hebben, is dat niet altijd makkelijk. Maar vind alstublieft een plekje voor deze twee dingen. Zo de dag beginnen, dat is zo belangrijk. Misschien zit u eerst een tijdje in de auto. Ik zeg altijd, dat is een mooie gebedstijd, de tijd in de auto. Daarna kunnen we tegenwoordig met de technologie die we hebben zelfs de luisterbijbel in de auto aanzetten. Volgende week moet ik naar Drenthe om het woord van de Heere te brengen. Dan zit ik 2 uur in de auto en vaak de helft van de tijd staat de luisterbijbel in de auto aan. Wat een heerlijke tijd met de Heere is dat. En zo kunnen we ook oplossingen zoeken in een hele drukke maatschappij. Het betekent ook de nieuwe mens aandoen die geschapen is naar het beeld van God. Bekering is een eenmalig moment, maar ook een dagelijks proces van vernieuwing. De wedergeboorte is eenmalig. Als wij geloven in de Zoon van God, dan hebben we nieuw leven ontvangen. Dan hebben we de Heilige Geest ontvangen. Dan zijn we opnieuw geboren. Dat is een eenmalig moment, maar we krijgen ook te maken met onze dagelijkse bekeringen. En dat is een dagelijks proces van vernieuwing. God vernieuwt ons denken, zodat we anders gaan kijken, kiezen en leven. Dat is uiteindelijk wat het denken van God inhoudt. We gaan anders kijken naar de wereld. We zetten onze Bijbelse en soms ook onze profetische bril op om te kijken hoe wij bepaalde zaken moeten benaderen. En zoals we net zongen, dan is de houding dat wij ons ook afkeren van het kwade door het goede te kiezen. En dan vooral, dat allerlaatste, te leven uit genade. We hoeven het niet zelf te doen. Onze redding is volledig vanuit God. Dat is wat het evangelie inhoudt. Er zitten geen eigen werken of goede werken bij. Het gevolg van het geloof is dat we uit liefde goede werken willen doen. En dan vooral te leven uit genade. Dan zult u zien, dan gaat dat allemaal vanzelf. En dan gaat dat allemaal vanuit de ware liefde die God in ons leven geeft. Vanaf vers 25 gaat Paulus het heel praktisch maken. Dan lezen we eigenlijk over het nieuwe leven in de praktijk. Dan spreekt hij ook gebiedende wijze. En weet u, daar hou ik van als de apostel Paulus spreekt in de gebiedende wijsvorm. Hij geeft ons namelijk geen keuze. Hij zegt heel concreet, leg af en doe aan. En zo begint hij in vers 25, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Met andere woorden, waarheid in plaats van leugen. Die nieuwe mens die wij zijn geworden, die leeft niet dubbel. Ik hoop dat als gevoelige thema's naar voren komen in gesprekken die u heeft, dat u zich ook geroepen voelt om in liefde die waarheid te verdedigen, wat het onderwerp ook is. Of het nou het onderwerp Israël is, alle leugens die Israël over zich heen krijgt, of het nou het woke gedachtegoed is. Ik hoop dat u zich geroepen voelt om in liefde de Bijbelse stem van de waarheid te laten horen. Ik hoor dan eigenlijk ook de woorden van de apostel Johannes klinken. Ik heb geen grotere blijdschap dan dit. Dan mijn kinderen wandelen in de waarheid. Zo fundamenteel is de waarheid in dit tijdperk. Wij leven in een post-waarheidstijdperk. Het gaat in deze maatschappij helemaal niet meer om de waarheid. Het gaat de mens om een lekker gevoel. Het gaat bij de mens om het volgen van het eigen hart. Maar weet u, de Bijbel zegt in Jeremia 17 dat als wij het eigen hart volgen, dan komen wij bedrogen uit. Want het hart is arglistig boven alles, ongeneeslijk ziek is het. Ik mag daarvan ook getuigen vanuit mijn eigen oude leven, dat als je je hart volgt, dan kom je bedrogen uit. Dan kom je uit bij de zonde. En daar wil de Heere en de apostel Paulus ons voor bewaren. Als we wandelen in de zonde, dan worden we droevig. Dan bedroeven we de Heilige Geest van God. Hij wil juist dat we in blijheid, in vreugde, in gehoorzaamheid kunnen wandelen. Zodat we vruchten voor God kunnen dragen, broeder en zuster. Die nieuwe mens leeft dus niet dubbel, maar integer, omdat we bij elkaar horen als leden van één lichaam. Het gaat hier ook over beheersing in plaats van woede. Word boos, maar zondig niet. Laten we eerlijk zijn, dat is soms best wel moeilijk, hè? Word boos, maar zondig niet. Oké, dus de Bijbel zegt dat wij rechtvaardig, heilig, boos mogen worden. Hoe zouden we anders onze kinderen kunnen opvoeden? Onze oudste zoon is nu 2,5, ruim 2,5. Ik ben 2 en ik zeg nee. En hij doet allerlei dingen waar ik soms niet blij van word. Papa, word boos, maar zondig niet. En dat is zo belangrijk dat je wel laat zien dat er een bepaalde hiërarchie is, ook in het gezin. En dat je ze bovenal in de liefde, want daar gaat het om, wil laten zien wat goed is en wat niet goed is. Zoals de Vader dat ook in ons leven doet. Laten we eerlijk zijn, wij willen onze kinderen toch beschermen voor verkeerde keuzes, beschermen voor de zonde. Nou, zo probeert de Heer dat ook vandaag door zijn woord te doen. Boosheid is menselijk, maar mag uiteindelijk niet gaan regeren. Onverwekte woede opent namelijk de deur voor de Satan. Als we te lang boos blijven, dan maakt de tegenstander daar gebruik van, broeder en zuster. Mijn vrouw en ik hebben een afspraak. We hebben allemaal wel eens wat discussies binnen het huwelijk, ook dat is menselijk. Maar we hebben altijd de afspraak dat het niet langer dan dezelfde dag duurt. Sterker nog, vaak na een uurtje komen we al bij elkaar om met elkaar te praten, elkaar een zoen te geven en elkaar te vergeven, zoals Christus ons ook heeft vergeven. Maar wat gebeurt er eigenlijk als boosheid blijft sudderen? Dan wordt één opmerking van jaren geleden soms een muur tussen mensen. Is dat niet wat we soms zien in ruzies tussen mensen, soms zelfs in familieruzies? Dat men jarenlang op elkaar boos blijft vanwege één opmerking. Alsjeblieft, als er dingen in uw leven spelen die niet opgeruimd zijn, mag ik het zo zeggen, de tijd is kort. U heeft hier de laatste weken vaak over gehoord. Christus staat voor de deur. Maak het goed. Laat de genade van Christus in uw leven zien. Ook als uw onrecht is aangedaan. Was hem ook niet onrecht aangedaan? Sprak hij tot de mensen toen hij geslagen en geschopt werd? Ze zeggen dat u de koning van de Joden bent. Het enige wat hij zei, u zegt het. Hij verdroeg het allemaal omwille van ons. Laten wij diezelfde genade, de genade van Christus, ook in ons eigen leven aan de mensen laten zien. Want weet u, dit soort dingen gaan ook in uw gedachten spelen. U ligt 's nachts wakker, voert gesprekken in uw hoofd, herhaalt misschien oude pijn uit uw leven. Paulus zegt, los het op. Praat erover en leg het bij God neer, voordat bitterheid wortels schiet. Want dan maakt Satan daar uiteindelijk gebruik voor. En we hebben net met elkaar gelezen, geef de duivel geen voet. Geef hem geen plaats. Hij spoort ons ook aan om te delen in plaats van te nemen. Wie stal moet nu werken, niet alleen voor zichzelf, maar ook om te kunnen delen. Het nieuwe leven is niet egoïstisch, maar gevend. Ons oude leven was egoïstisch, toen deden we alles voor onszelf. Ik moet meer aanzien krijgen, ik moet meer geld verdienen. Ik moet laten zien dat ik een goede vader ben in eigen kracht. Maar dat nieuwe leven verwacht het niet vanuit zichzelf. Dat is niet egoïstisch, maar dat laat Christus zijn leven leven. Het nieuwe leven vraagt, wie kan ik vandaag tot zegen zijn? Dat is wat het nieuwe leven elke morgen weer vraagt. Als u pen en papier bij u heeft, schrijf het op. Ik zag net al wat mensen schrijven, schrijf het op. Elke ochtend weer. Wie kan ik vandaag tot zegen zijn? Dat is wat het nieuwe leven bedenkt. Opbouwende woorden in plaats van afbrekende. Dat is zo belangrijk. We hanteren hier in de Koninkerk niet de welvaartstheologie. De hypercharismatische theologie. Die hanteren wij niet. Maar ik ben het met de welvaartsevangelisten eens als ze zeggen, woorden hebben kracht. Zij leggen het weliswaar een beetje anders uit, maar broeder en zuster, woorden hebben kracht. Oh, wat kunnen woorden mensen afbreken. Wat kunnen woorden mensen schaden. En daar moeten wij juist als gelovigen des te meer bij stilstaan, dat woorden kracht hebben. Paulus roept ons op om woorden te spreken die opbouwen en genade geven. Is het niet Jacobus die zegt in Jacobus 3, onze tong kan heel onze levensloop in vuur en vlam zetten? Zo zien we dat alles wat vanuit de mond komt, zoals de Heer Jezus ook zei, dat kan de mens verontreinigen. Dat wat er van binnen inkomt en van onder weer eruit komt, dat verontreinigt de mens niet. Maar dat wat de mond uitkomt vanuit het hart, dat wel. Laten wij dan ook opbouwende woorden in onze wandel met hem spreken. Paulus heeft het ook over vergeving in plaats van bitterheid. Mag ik het zo zeggen? Onvergevenheid is als een gifbeker. Een gifbeker die we vasthouden in de hoop dat de ander eraan sterft. Dat is wat onvergevenheid inhoudt. Vergeving bevrijdt. niet eerst de ander, maar allereerst ook onszelf. Vergeving is zo'n groot en belangrijk thema in de Bijbel. En oh, wat vinden wij het als gelovigen het vaak moeilijk om elkaar te vergeven. Ik heb het de laatste jaren mogen meemaken met een andere dienende broeder. Hoe moeilijk het soms voor mensen is om elkaar te vergeven, terwijl de dingetjes soms heel klein kunnen zijn. Als gelovigen leven wij van vergeving, zoals Paulus hier ook omschreef. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Alle mensen, als het goed is, die hier vandaag zijn, leven van vergeving, omdat we schoongewassen zijn door het bloed van het Lam. De climax komt dan eigenlijk helemaal in het laatste vers, in vers 32. Daar lazen we namelijk met elkaar: wees vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dit is dus de ultieme maatstaf. Wees vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Dit is de maatstaf waar Paulus over spreekt. En dan het vijfde punt. De kracht achter dit alles. Wat is de kracht achter dit alles? We zouden die kracht ook moeten omschrijven als een persoon die in ons woont. De kracht achter dit alles is namelijk de Heilige Geest. Paulus waarschuwt: bedroef de Heilige Geest van God niet. De Geest is geen persoon en kracht op afstand. Nee, het is een persoon en een kracht die in ons woont en dagelijks in ons is en bij ons is, broeder en zuster. Hij wijst ons zachtjes de weg. Daarom dat de opening van Bram zo mooi was. Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij naar de grazige weiden. Naar de stille, zachte wateren. Hij wijst ons zachtjes de weg. Bij een gesprek, bij een conflict, bij een keuze. De Heilige Geest wil overal bij betrokken worden. Hij woont in ons. En de Geest activeren we door hem ook de ruimte te geven in het gebed en in het lezen en bestuderen van Gods woord. Hij, die in ons woont, wil ons juist vormen naar het beeld van Christus. Elke keuze voor waarheid, vergeving en liefde is een keuze om met de Geest van God mee te werken. En misschien denkt u: Kenneth, heb ik daar dan een keuze in? Ja, want we hebben hier op aarde een reële strijd te strijden. Dat is de strijd tussen de Geest van God en het vlees. En elke keuze dus voor de waarheid, voor vergeving en liefde is een keuze om met de Geest mee te werken. En dat niet uit eigen kracht, maar weer uit genade. Als we dan kijken naar de toepassing en de afsluiting. Dit gedeelte wat we vandaag gelezen hebben stelt ons een aantal open en eerlijke vragen. En als u pen en papier bij u heeft, mag u ze opschrijven. En tegelijkertijd kan het ook een beetje confronterend zijn, maar het is soms goed als de prediking een beetje schuurt. Laat ik het zo zeggen, als ik met de voorbereidingen bezig ben, dan zet het mijn eigen wandel ook weer tot nadenken. Soms schuurt het ook bij mezelf. En dat is goed, want dat is ook wat de werking van het woord is. Het woord is soms een spiegel voor ons om te kijken waar we goed bezig zijn, maar ook waar we aangescherpt kunnen worden. Zodat we kunnen wandelen in heiligheid. Ik moet dan denken aan de woorden uit Romeinen hoofdstuk 6. Het hoofdstuk over de doop. Misschien zijn hier nog mensen die niet gedoopt zijn. Laat dit vandaag dan een aansporing zijn om u in geloof te laten dopen. Om met hem ondergedompeld te worden door zijn doop in de dood. Een prachtig symbool van dat wij willen sterven. Dat onze oude mens met Christus gestorven is. Kopje onder, zodat we vervolgens ook weer in een nieuw leven kunnen opstaan. En ook echt dat oude leven achter ons kunnen laten. Laat het vandaag een aansporing te zijn om u in geloof te laten dopen in gehoorzaamheid. Zoals we ook lezen aan het einde van Matteüs 28. Maar wat staat er ook in datzelfde hoofdstuk, Romeinen hoofdstuk 6? Dat wij onze leden niet meer dienstbaar moeten stellen aan de ongerechtigheid, maar juist aan de heiligheid. Dat wij onze leden dienstbaar mogen stellen aan de heiliging. Zodat wij ook dus steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Nou, een aantal open en eerlijke vragen die Paulus ons wil vragen aan de hand van Efeze hoofdstuk 4. Waar houden we vast aan oude patronen in ons leven? Waar houden we vast aan oude patronen in ons leven? Waar verliezen we onszelf op werelds gebied? Houden wij nog te veel vast aan sport? Houden wij nog te veel vast aan een hapje en een drankje? Ik zeg niet dat dat niet goed is, maar ook hierin kunnen we volledig doorslaan als we te veel drinken. Ik weet dat er ook wat jonge mensen zijn in de Koninkkerk en daar zijn we heel dankbaar voor. Drink niet te veel alcohol. De Bijbel zegt ook niet dat we geen alcohol mogen drinken. De Bijbel zegt dat het soms goed is om een beetje wijn te drinken voor de veelvuldige kwalen van de maag. De Bijbel is niet anti-alcohol, maar de Bijbel roept wel op om waakzaam te zijn als het gaat om alcohol en onszelf daar niet in te verliezen. Waar houden we vast aan oude patronen? En dat kunnen zoveel dingen zijn. Misschien kan ik het nog iets anders voorstellen. Wat staat tussen ons en de Zoon van God in onze dagelijkse wandel? Vraag 2. Waar nodigt God ons uit tot vernieuwing? Die twee vragen lopen eigenlijk parallel met elkaar. Als het oude niet goed is, dan vraagt God bij vraag 2 om dat stukje vernieuwing in allereerst het denken. Het begint in het denken, zodat we het ook in de praktijk door de werking van de geest kunnen uitvoeren. Waar nodigt God ons uit tot vernieuwing? De laatste en derde vraag. Wie mag aan ons zien dat Christus zijn leven in ons leeft? Nou, ik hoop dat wij daar met z'n allen op kunnen zeggen dat alle mensen die wij ontmoeten, die wij tegenkomen, waar we ook zijn, mogen zien dat Christus zijn leven in ons leeft. Dat zijn eigenlijk echte kernwoorden van de apostelen in het Nieuwe Testament. En dat houdt ook onze levensheiliging in. Waarvan de Bijbel ook spreekt dat we die uiteindelijk, naarmate we gaan groeien, vrucht gaan dragen. U kunt het omschrijven als een levensboom die steeds mooier wordt, steeds groter en steeds voller en die steeds betere vruchten gaat voortbrengen. Wie mag aan ons zien dat Christus zijn leven leeft? Christen zijn is elke dag opnieuw de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. En dat niet dus in eigen kracht, maar in de kracht van Christus. Ik hoop, broeder en zuster, om het af te ronden, dat deze dingen u echt de komende week weer aan het nadenken zetten. Waar houden we vast aan oude patronen? Waar nodigt God ons uit tot vernieuwing in ons leven? En wie mag aan ons zien dat Christus zijn leven in ons leeft? Want dat is uiteindelijk het ultieme doel, hè? Dat alle schepselen, alle creaturen het evangelie mogen horen. Zodat hij mensen kan veranderen. Zodat hij harten kan veranderen. Zodat mensen tot wedergeboorte komen, tot nieuw leven. Zodat ook zij gevoegd mogen worden bij die hemelse gemeente. Die een heerlijke hemelse roeping heeft. Apart gezet van de wereld, in de hemelse gewesten. En vanuit de hemel verwachten wij ook die zaligmaker Jezus Christus. En wat houdt het in? Dat wij dadelijk ook voor altijd nieuw zullen zijn. Nu worstelen wij soms nog met de oude mens, met het vlees, maar straks zal hij alle tranen uitwissen. En zullen wij door hem nieuw worden gemaakt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Lezen we in Openbaring hoofdstuk 21. Hij gaat alle dingen nieuw maken. En als hij komt voor zijn bruidsgemeente, dan zullen wij voor altijd die nieuwe mens zijn die niet meer kan zondigen. We hoorden zojuist over ziekte, over pijn. Over het lijden dat we hier kennen op aarde. En dat moeten we niet onderschatten. Ook gelovigen kunnen lijden hier op aarde en intens ook. Maar oh, wat mogen we dan uitkijken naar dat moment. Als dat vergankelijke lichaam over zal gaan in onvergankelijkheid. Kijkt u ook daar zo naar uit? Ik wel hoor. Wij waren als gezin de afgelopen week geveld door de buikgriep. Het hele gezin. Nou, dan voel je je ellendig. Soms weet je niet waar je het moet zoeken. Maar oh, wat mag je dan ook met elkaar bespreken? Wat is het dan heerlijk als ziekte en al die dingen er niet meer zullen zijn? En hoe voelt het meer voor de mensen die echt ernstig ziek zijn? Die lijden onder ernstige ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten en noem het allemaal maar op. Wat mogen ook zij uitkijken naar dat moment. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar bidden en daarna gaan we een lied met elkaar zingen. Liefdevolle Vader, machtige God van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor uw enige geboren Zoon, die u gezonden heeft naar deze aarde, die zijn bloed gegeven heeft, opdat wij door het eenvoudige geloof voor eeuwig mogen verder leven. O Vader, ik bid dan ook dat deze boodschap van vanmorgen gestalte mag krijgen in de harten van de toehoorders. Dat is onze wens als predikers. Dat uw woord de mensen zal veranderen. Dat uw woord tot nadenken is, tot aanscherping, maar ook tot bemoediging. Want u bent immers degene, Heer Jezus, die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Vader, ik wil u ook bedanken voor de genade die u gegeven heeft, ondanks de afgelopen week bij ons thuis, om het woord te brengen. En wat is het dan ook goed dat we soms in grote afhankelijkheid van u mogen zijn, ook in lichamelijke zwakte. Vader, wat is het elke keer weer een wonder dat u het in ons doet. En dat we daar dan ook van mogen getuigen. Dank u wel voor uw grote liefde. Dank u wel voor de zoveel dingen waarin het ons behoort om dankzegging te laten zien. Zo ook in de liederen die we met elkaar mogen zingen. Genade zo oneindig groot. Heer, en het bepaalt ons ook bij uw volk Israël. We bidden met elkaar als gemeente voor de hoge spanningen die er op dit moment in Israël zijn. Men vreest voor een komende oorlog met Iran en alle ogen zijn op de Amerikaanse president gericht in wat hij gaat doen. Is het een katalysator voor een wereldoorlog? We weten het niet, maar u weet het wel. En wij, Vader, vinden heel veel rust in het feit dat u en uw geliefde Zoon alle touwtjes in handen hebben. Heren, dat het ons aan mag wakkeren, dat het ons vurig mag maken in het delen van de blijde boodschap. We bidden zo ook voor alle mensen in Iran en in de rest van het Midden-Oosten, ook in Syrië, in Damascus, waar momenteel verschillende groepen minderheden worden vervolgd. De Druzen, de Koerden, de Alawieten. Vader, alstublieft. Wees deze mensen genadig. Die zo intens vervolgd worden tot de dood. We bidden dat het verlossende evangelie hen ter oren mag komen. Net zoals in Iran, waar zoveel slachtoffers vallen. Nog veel meer dan de mainstream media zegt. Vader, we danken u ook voor de grote wonderen die in deze gemeente de afgelopen week hebben plaatsgevonden. We bidden in het bijzonder ook nog voor Els, voor haar beginnende longontsteking. Vader, dat u het mag wegnemen tot eer en glorie van uw naam. Als het de bedoeling is dat zij uiteindelijk ook de ivermectine krijgt, wilt u dat dan ook duidelijk aan haar laten zien? Wilt u ons ook wijsheid geven door even op de website van Artsen zonder Grenzen te kijken of de medicatie ook gegeven kan worden? Waar allemaal informatie staat, omdat het soms niet met andere middelen erbij gegeven mag worden. Vader, dank u wel dat u wijsheid ook vanuit de hemel geeft in hoe wij met de dagelijkse beslommeringen moeten omgaan. Dank u wel dat er voor u geen grijs gebied is, maar dat u duidelijk heeft gesproken door uw apostel Paulus door het oude leven af te leggen en het nieuwe aan te doen. Zoals u ons de sleutel voor dat nieuwe huis, uw eigen huis, heeft gegeven, om daarin ook een vat tot zegen te zijn. Een bruikbaar instrument. Vader, we bidden dat zo elkaar toe in uw grote genade, in de wetenschap dat u uw leven in ons wil leven. We bidden dit zo enkel en louter alleen uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja, Maranatha, amen.